We lezen uit Handelingen 1, vers 1 tot 11. Jezus opgenomen in de hemel. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zou gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.
Wij gaan kort luisteren naar de Heer Jezus. De woorden die we hebben gelezen bij Lucas in Handelingen. Daarna meditatieve muziek. Ik kijk even, is er meditatieve muziek ergens bij iemand? Nee, niemand wat ingestudeerd. Goed, dan gaan we na de preek zingen uit de opwekkingsbundel lied 249. God heeft een rechtszaak met de wereld. Ik zal een paar aanklachten formuleren. God zegt tegen de mensheid: jullie laten zoveel duizend kinderen per dag sterven van de honger. Zo ga jij niet met mijn mens om. God zegt tegen mensen: jij vergrijpt je aan kinderen. Zo ga jij niet met mijn mensen om. God zegt tegen buren: je vergeet helemaal te vragen naar degene die ik het dichtst bij je heb gezet. Zo ga je niet met mijn mensen om. Hij zegt tegen de machten van de wereld, of dat nu de politiek in Den Haag is, of het is de president van Syrië, of het is, weet ik wie het is, van: jullie vestigen je macht op wapens, op geweld, op economie, zo ga je niet met mijn mensen om. God heeft dus een rechtszaak met de wereld, misschien met jou ook wel. Dat je bewust bent dat hoe je bijvoorbeeld met je man of met je vrouw omgaat, hoe je met je vader of moeder omgaat, of met je kind, hoe je omgaat met het evangelie, hoe je omgaat met deze wereld, dat God hetzelfde tegen jou zou kunnen zeggen: ik heb een rechtszaak met jou. Want zo, als jij het doet, ga je niet met mijn mensen om. Dat is de rechtszaak. En het aparte is dat, en daar kom ik dan zo meteen op terug, dat in die rechtszaak jullie die mij nu horen, dus dat zijn de mensen thuis of misschien onderweg als je een opname later, misschien zit je wel in de auto, dan kun je het ook nog horen, maar ook hier in de kerk, jullie, zegt Jezus, zullen mijn getuigen zijn. Dat is de clue van de preek. Daar kom ik straks op terug. Ja, maar dat Jezus dus echt zegt: in de rechtszaak die ik heb, die God heeft met de wereld, zullen jullie mijn getuigen zijn. En een getuige, nou, dat wil eigenlijk zeggen dat je voor de rechterstoel wordt gedaagd en dat er aan jou wordt gevraagd: klopt het nou, mijn aanklacht? Klopt nou mijn aanklacht dat de mensen al die kinderen lieten sterven? klopt nou die aanklacht? Dat hele regimes hun eigen burgers vermoorden om hun macht te zetten. Klopt dat nou? Dat zal later zijn. Maar hier zijn wij een ander soort getuigen. Straks op terugkomen. Even voor de goede orde. Misschien wil je je Bijbel erbij pakken. In vers 1 van Handelingen. En dat weten jullie hoor. Ik ga er niet van uit dat ik nu iets nieuws vertel. Maar in vers 1 wil ik je toch de aandacht voor vragen. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Let op, in mijn eerste boek heb ik die daden beschreven. Dit is het tweede boek, Handelingen. Het tweede boek van Lucas, waarin hij de daden beschrijft vanaf het moment dat hij wordt opgenomen in de hemel. Nou, dat snapte ik als kind absoluut niet. Hoe kan nou iemand die in de hemel is, hoe kunnen zijn daden nou beschreven worden van de dingen die hij hier op aarde doet? Daar snapte ik geen hout van. En ja, nou goed, dan vraag je en je studeert en ik denk dat ik het antwoord heb vandaag. Wat is er aan de hand? In Lucas, en dat weten jullie en dat weten zelfs de kinderen, Lucas begint met het kerstevangelie. Maar het kerstevangelie begint in Rome. Want er ging een bevel uit in die dagen vanwege keizer Augustus. Nou, die zat in Rome. Dat was het centrum van de macht. Wisten jullie dat weten jullie door wie de stad Rome gesticht is, volgens de legende? Door?
Romulus.
Nee, door? Nee, niet door Brutus. Door Romulus. Door Romulus en Remus. Ik zie het je zeggen. Je moet iets harder brullen de volgende keer. Romulus en Remus. En daar komt dan ook de naam Rome vandaan, hè, van Romulus. Nou, ik zal je de hele legende zakje besparen. Eén ding. De Romeinen geloofden dat Romulus was opgenomen in de hemel in een donkere nacht. Dus dat het helemaal donker werd op aarde en dat in die duisternis Romulus werd opgenomen in de hemel en dat hij vanaf dat moment goddelijke macht had. Sterker nog, de Romeinse macht was gebaseerd op die gedachte. Dat een naar de hemel opgenomen Romulus, die daar God werd, dat die de bron was van de macht van Rome. Dus de macht van het grote Romeinse Rijk. En nou, misschien weten jullie dat, maar dat noemden ze de Pax Romana. Ja, de Pax, de vrede van Rome. Gelijkerwijs wordt Jezus opgenomen in de hemel. Jezus is de andere Romulus. Maar wat is nou het verschil tussen Romulus, die ligt aan de voeten en aan de basis van de macht van het wereldrijk, en Jezus? Zijn macht komen we zo meteen nog op. Wat is nou het verschil tussen die twee? Het verschil is dat Romulus niet gezien werd. Van Romulus werd alleen maar aangenomen dat hij naar de hemel was gegaan. Van Jezus zien ze het. Dat hij werd omringd door de macht van God. Dat is die wolk, hè? De wolk die voor Israël uitging door de woestijn, die ontneemt nu Jezus, de aardse Jezus, aan ons zicht. Met andere woorden, God zegt daarmee, zoals in de woestijn ik mijn volk leidde door een wolkkolom, zo ga ik nu jullie leiden in de naam van Jezus. Wat zie je nu gebeuren? Het Lucas-evangelie begint in Rome, gaat heel snel van Rome naar Jeruzalem, naar Bethlehem en daar wordt Jezus geboren. Daar begint de grote triomftocht van Jezus Christus, de Zoon van God. En dan gaat hij naar Jeruzalem, daar wordt hij besneden op de achtste dag. En dan brengen ze een offer en dan gaat hij naar Galilea en dan komt hij weer terug naar Jeruzalem. Gaat hij in Galilea, Samaria, zelfs nog buiten het land komt hij nog. En dan komt hij uiteindelijk weer terug in Jeruzalem en daar wordt hij gekruisigd en begraven. Sterft hij en wordt hij begraven. Maar hij werd opgewekt op de derde dag. Dat betekent, en ik heb het wel eens wat, dat klinkt dan meteen alsof ik het belachelijk maak, maar dat is het niet zo. Ik noem dat de humor van God. Want wat is namelijk de macht van Rome? De macht van Rome, zoals we afgelopen zondag ook al met elkaar deelden, is dat jij doet wat Rome zegt, omdat je anders wordt neergeschoten. Ja, toen hadden ze nog geen schieten, toen hadden ze pijl en boog. Ja, en lansen. Maar de macht van de wereld is gevestigd in wapens, in kanonnen, in de meeste willen zijn, in het meeste geld en de meeste macht en het meeste voor het zeggen. De grootste brulaap is baas op aarde. En als jij niet gelooft, niet doet wat hij zegt, of zij zegt, want dat kan ook een brulapin zijn, geen flauw idee hoe een vrouwelijke aap heet, maar dat kan ook. Als je niet doet wat zij zegt, moet je dat met de dood bekopen. En weet je wat nou de humor van God is? Wij hebben zijn zoon en in hem dus God zelf aan het kruis geslagen. En wij dachten daarmee, zie je wel, wij zijn God op aarde. De Pax Romana, de vrede van Rome. Maar op de derde dag wekte hij zijn zoon op uit de dood. Ik noem dat de humor van God. Ja, alsof God bij de opstandingsdag ons in het gezicht kijkt en zegt, sliep uit, na 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 na. Je hebt het niet gewonnen. En wat zegt Jezus nu? Of Lucas, die zegt dan, luister, vanaf die opstanding tot aan de hemelvaart, daar gaat het evangelie. Dat is Jezus begonnen te doen. En nu jullie. Want het boek Handelingen begint in Jeruzalem. Dat zegt Jezus nadrukkelijk. Als hij wordt opgenomen op de berg, zegt hij nadrukkelijk tegen jullie, hier in de kerk, tegen zijn discipelen, zegt hij nadrukkelijk, jullie blijven in Jeruzalem totdat je de geest zult ontvangen. Met andere woorden, in Jeruzalem is de opstanding van de dood begonnen, is het ontkennen, het ontmantelen van de macht van de wereld in de rechtszaak van God, die is daar begonnen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En hoe dan? Nou, dat hebben we gelezen. Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het einde van de wereld. Weet je waar Handelingen eindigt? Bij de mededeling dat de apostel Paulus de huur van zijn appartement in Rome zelf betaalde. Daar eindigt het. Dus het evangelie van Jezus Christus is al in het hart van de macht gekomen. Met andere woorden, in het hart van de macht, voor het gezicht van de keizer, de grootste brulaap van die tijd, ja, bovenop de aaprots. Recht in zijn gezicht staat een getuige die tegen de keizer zegt, God heeft een rechtsgeding met jou. En ik zal getuigen. Waar zal ik van getuigen? Dat jij mensen vermoordt. Dat jij vriendjes bent geweest met Herodes, die de kinderen van Bethlehem, de velden van Efrata, heeft laten omleggen omdat hij dacht dat hij zijn macht kwijtraakte. Dat zal ik getuigen. Als God aan mij vraagt, heb ik het nou goed gezien dat die keizer van Rome dat gedaan heeft? Dan zal ik zeggen, ja Heer, u hebt dat goed gezien. Dat is wat Jezus zegt. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat wil niet zeggen dat je gaat evangeliseren. Nee, je zult mijn getuigen zijn. Met andere woorden, jullie stuur ik de wereld in, omdat ik jullie mijn geest geef en jullie zullen het bewijs zijn van het gelijk van de opstanding. Even rust. Jullie zullen het bewijs zijn van het gelijk van de opstanding. Is dat zo voor ons? Laten wij ons echt niet meer knechten door de machten van de tijd? Durven wij echt te gaan staan en te gaan zeggen, joh, jij kunt alles van je kunt echt mij alles afpakken, je kunt me zelfs met wapens bedreigen, maar in Christus ben ik kind van zijn koninkrijk, jij kunt mij het leven niet ontnemen. Of huilen wij mee met de wolven in het bos, die roepen, ja, maar je moet toch wel een leger hebben, want je moet je vrede bewaren, en je moet toch wel de kwaden bestrijden, en je moet toch wel, ja, en ach, die kinderen, maar dat is toch ook wel hun schuld, en we moeten toch zorgen dat alle vluchtelingen in hun eigen land, en, nou, gisteren nog een spotje van een politieke partij van Afrika, gaat 4 keer meer mensen, en die komen allemaal onze kant op, en die moeten allemaal ons eten hebben. Jullie hebben het kunnen horen gisteren op tv. En God zal op een dag aan je vragen, klopt dat nou? Heb ik dat nou goed gehoord? Heb ik nou goed gehoord dat jullie mensen hebben door laten gaan die mijn kinderen op die manier behandelen? Heb ik dat nou goed gehoord? Maar jullie zijn mijn getuigen. Jullie zijn getuigen van mijn vrede. Jullie zijn getuigen van de opstanding. Jullie zijn getuigen niet alleen in Jeruzalem, niet alleen in Judea en Samaria, niet alleen bij macht bij het volk van God, maar tot aan de einden van de wereld. Snap je dat het woord getuigen anders klinkt dan dat ik het heel vaak gehoord heb. Ik weet niet of jullie het ooit anders gehoord hebben, maar ik dacht altijd dat ik moest gaan evangeliseren. Maar ik besef nu dat wij in de rechtszaak van God met deze wereld staan. En het aparte is, die discipelen die staan dan zo naar boven te kijken. Ja, dus die, ja, wolk, boven. Ja, tuurlijk, logisch, boven. En dan, dat is ook de houding van ons christenen vaak. Dat wij maar naar boven kijken en God groot maken en allerlei dingen doen die hemels zijn. En dat alle mensen om ons heen zeggen, nou, ik weet niet waar jij nou staat te staren, maar ik zie niks. Er komt ook niets uit de hemel, behalve een hagelbui af en toe, maar dan houdt het verder wel op. Die mensen hebben gelijk. Want als de discipelen naar boven staan te kijken van, ja, ik weet niet of er wel een God is en waar is Jezus nou en dat soort brani praat. Ik noem het echt braniepraat. Staan er twee mannen bij hen in witte kleren. Wij geloven dat het gewoon boodschappers zijn van God. Gewoon engelen. Dat wil niet zeggen met wapperende vleugels en dergelijke. Want je kunt namelijk ook gewoon in het dagelijks leven kun je iemand op je werk tegenkomen. En die zegt, joh, wat ben jij toch hemels bezig man. Hou je eens even bezig met de dingen hier op aarde. Dat is een engel die God je geeft. Ook al gelooft hij misschien helemaal niet in God. Maar als hij je met de beide voetjes op de grond zet. Dan weet je, dat is een engel uit Handelingen 1. Want wat zeggen ze namelijk? Joh, wat sta je nou naar de hemel te staren? Want deze Jezus die van je heen is gegaan, zal op dezelfde wijze terugkomen. Wat doet hij nou? Die mannen, die wijzen jou naar voren. Dus even voor de goede orde, hè. Ik sta nu naar boven te kijken, staan mannen en die kijken dan aan, zo, links en rechts van mij. En die zeggen, ja, maar deze Jezus die van je weg is gegaan, zal ook terugkomen. Dus hij wijst mij naar voren. En dat klopt, want Jezus had gezegd, jij zult mijn getuige zijn. Waar? Door hier te blijven staan en te blijven, ja, maar ik geloof wel dat er een God bestaat. En dan zo naar de hemel te blijven kijken. Nee, door die kinderen aan te kijken waarvan God zegt, ik accepteer niet dat zij van de honger omkomen. Die kinderen moet je wel zien. Door in de geest van Christus je oren en je ogen open te houden voor alle politieke bravoer die maar één ding zegt, ik wil de macht. Dan moet je wel voor je kijken. Doe je ogen open, doe je oren open, want jij zult zijn getuige zijn. Hoe zijn we dat op aarde? Ik ben bijna aan het eind. Hoe zijn we dat op aarde? We zijn dat op aarde door tegen de mensen te zeggen, weet jij, je kunt weer de defensiebegroting verhogen tot 4%, of je kunt ontwikkelingssamenwerking weer terugdraaien tot minder dan 0,3%, dat kun je allemaal doen. Maar weet je dat God een rechtszaak met jou heeft? Weet je dat God een rechtszaak heeft met deze wereld? Dat elk kind dat sterft van de honger een aanklacht is aan jouw adres. Dat is je eerste getuigenis in deze wereld. En natuurlijk snap ik wel dat je dan ogenblikkelijk de opmerking terugkrijgt. Ja, en jij dan? Ja, nou mag ik je vertellen van onze God die zijn zoon heeft gegeven. Die wij hebben gedood, maar die stierf om onze zonde. En die opstond op de derde dag. Je kunt mij aankijken alsof, hè, want ik ben ook niet zo'n fraaie jongen altijd. Maar ik weet wel dat God in zijn liefde de dood heeft overwonnen. En daartoe roep ik je op, om niet te sterven in je eigen macht. Maar je leven aan God te geven. Te leven in zijn liefde, in zijn kracht. Zo zul je getuige zijn. Met andere woorden, kijk voor je. Bid om de wijsheid, de kracht en de liefde van Gods geest, waarvan Jezus nu nog zegt, ik zal hem over je uitstorten. Maar in die geest zul jij getuige zijn, want je zult de woorden krijgen als je spreken moet. Je zult de daden krijgen als je spreken moet. Je zult geen woorden krijgen als je luisteren moet. Je zult stil zijn als je niks moet doen. Zo zal de geest in deze wereld jou tot getuige maken. Maar er komt een dag. Want daar eindigt dan Handelingen 1, het gedeelte wat we hebben gelezen. Er komt een dag waarop de Heer zal terugkomen zoals we hem hebben zien gaan. Dus in de heerlijkheid en in de macht van onze God. Kunnen we hem nu zien? Nee, maar die dag komt. En op die dag zul jij koning zijn in de troonzaal van de God. Wat is dat voor module? Nou, dat is de gedachte dat God op die dag aan jou zal vragen. Zeg, jij ging ook door de wereld. En ik weet, want ik heb jou mijn geest gegeven, ik weet dat je mijn getuige was. Niet omdat jij dat zo goed deed, Maar omdat ik je de woorden gaf, omdat ik je de daden gaf. Ieder op zijn eigen manier, ieder op zijn eigen plek. Dat weet ik. Maar nu vraag ik ook van je om te getuigen. Klopt het nou? He, zoals bij Job. Waar ben jij geweest? Ja, ik heb de hele aarde doorgetrokken. Heb de Himalaya beklommen. Heb de diepste zee bedoken. Klopt het nou dat de mensen elkaar vermoorden om een paar miljoen? Klopt het nou dat ze elkaar het vuur aan de schenen leggen vanwege hun seksuele behoeftes? Klopt het nou dat jouw buurman, ben jij dan opeens de aanklager? Nou, daar mag je over nadenken. Want die dag zou je willen voorkomen dat jij een aanklager zou moeten zijn. Hoe kun je die dag voorkomen? Door nu getuige te zijn dat de liefde van God in Christus Jezus de dood overwon. Door nu te houden van de grootste zondaar in de wetenschap dat zoals God jouw buurman niet wil aanklagen en jou ook niet, dat jij dat in zijn geest ook niet moet willen en zult willen. En dat is wat Jezus bedoelt in de hemelvaart. Hij heeft miljoenen getuigen nodig om miljoenen in aanraking te brengen met zijn liefde. Totdat hij komt. Amen.